En dan gaan we vanavond weer terug naar Romeinen hoofdstuk 11. En misschien wel voor de laatste keer. En aan de ene kant vind ik het jammer. En aan de andere kant denk ik, nou, het zit erop.
Volgens mij het zal.
Nee, dat Romeinen 11 er dan op zit. Romeinen 9 tot en met 11. Waarom? Omdat we natuurlijk te maken hebben met gewoon een hele lastige materie. In deze hoofdstukken. En je weet je, er wordt eigenlijk gewoon van je verwacht als je deze hoofdstukken leest, dat je goed op de hoogte bent van heel het Oude Testament en van alle profetieën, et cetera. De eerste opmerking, ja, zeg eens.
Luister maar naar internet. Ja.
Nou, en weet je wat het ook lastig maakt? Kijk, wij hebben natuurlijk gezien dat er in deze drie hoofdstukken tal van verwijzingen zijn naar die 10 stammen van Israël. Dat feitelijk daar het evangelie naartoe is gegaan. Dat het dat is waar apostel Paulus het nou juist over heeft. Over de heidenen die in één keer de zaligheid ontvangen hebben om dat in beheer te hebben. Omdat het Joodse volk verzaakt heeft, zeg maar. Het Joodse volk heeft het evangelie verworpen. Eenvoudig gezegd, het evangelie is gegaan naar de heidenen. Maar in deze hoofdstukken wordt, ja, hoe zeg je dat nou? Wordt het nou uitdrukkelijk uitgelegd dat het naar die 10 stammen van Israël gegaan is? Nee, dat wordt juist niet uitdrukkelijk uitgelegd, maar er wordt wel heel veel over gezegd. En dat, dat blijft lastig. En het wordt nog lastiger als je dan de vraag stelt, als je tegenwoordig dat je tot de conclusie komt, dat evangelie is gegaan naar die 10 stammen van Israël, dat blijkt uit de Bijbel. Gewoon puur en alleen op grond van de Bijbel, op grond van Bijbelse profetie. Dan is daarna nog de vraag, maar hoe zit het dan met die 10 stammen van Israël? Wie zijn dat dan? Ja, dat zijn heidenen. Ja, nou ja, maar welke heidenen, waar bevinden die zich? Hoe groot zijn die, zijn die 10 stammen van Israël? Hoe zit het met het volk in elkaar? En daar zou je natuurlijk ook een hele reeks van avonden over kunnen gaan houden. Alleen dan krijg je dus te maken met een onderwerp waar de Bijbel wel naar verwijst. Hoogst nadrukkelijk zelfs. Met name in deze hoofdstukken, maar ook in het Oude Testament. En dan kom je bij buitenbijbelse zaken terecht. En dat maakt het wel lastig om te bespreken. Want dan denk ik van ja, wanneer haal ik nou iets buitenbijbels aan? En wanneer gaat iemand zeggen van ja, maar dat is te ver buiten de Bijbel. Weet je? Dat is voor mij gewoon, dat is gewoon lastig. Of daar loop ik tegenaan. Dat denk ik, ja. Wat moet ik daar nou vertellen? Hè? Wat vertel je daar nou wel van? Wat vertel je daar nou niet van? Want als je één keer tot de conclusie bent gekomen dat het zo is dat het evangelie gegaan is naar de 10 stammen van Israël. Ja, dan moet je weten waar ze zich bevinden. Of dat wil je dan wel graag weten. Hoe is het evangelie daar dan terechtgekomen? En wat dacht je van de verhalen van de Heer Jezus zelf? Waarvan je kan bewijzen uit de Bijbel dat hij zich bevonden heeft onder de 10 stammen van Israël. Zo letterlijk mogelijk, in zijn leven. Kom je allemaal in buitenbijbelse zaken terecht, maar niettemin zijn het dingen waar de Bijbel, mijns inziens, toch wel, als je het één keer gezien hebt, tussenzin, heel nadrukkelijk van, naar verwijst. Want die mening ben ik wel toegedaan. Als je dat verhaal niet kent van die 10 stammen van Israël, als je dat totaal onbekend is, dan lees je het ook niet. Dan lees je het oppervlakkig en dan haal je eruit wat je eruit haalt, maar dan houdt het op. Maar mijn ervaring is, op het moment dat één keer de oogkleppen, dat is een negatieve uitdrukking, maar goed, alle mensen zijn van nature blind, dus dat scheelt weer allemaal. Moeten we de oogkleppen moeten een keer open gaan, zeg maar. Die oogkleppen moeten af. Maar als die ooit een keer afgegaan zijn, dan kom je er niet omheen. Dan herken je die situatie van onze bedeling, waarin het Joodse volk terzijde is gesteld en het evangelie gegaan is. Naar het andere deel van Israël, die heidenen geworden zijn, dat God nu zijn werk doet. Met dat andere deel van Israël, met Efraïm, die hij aangesteld heeft in onze bedeling als priesterlijk volk. En in de toekomst zal het Joodse volk alsnog tot geloof komen. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Maar dat staat in vers 26, hè? Dat waren we nog niet helemaal aan toe.
Is die titel van Israël?
Ja.
Dat is, wordt gegeven aan Gods volk.
Ja.
Ligt hij nu bij het Joodse volk? Bij de 10 stammen? Bij de heidenen? Of is het een titel die een beetje... Of is dat een hele
andere stem? Nee, dat is een goede vraag. Daar gaat deze hoofdstukken over wie is nou Israël. Maar Paulus doet... Paulus zegt het ook niet. Paulus zegt ook niet, ja hoor, die titel is weer gegeven aan die 10 stammen van Israël. Dat doet hij niet. En waarom niet?
Op welke titel hebben jullie het nou?
Titel Israël.
Israël. Titel Israël.
De titel van strijden met God.
Nou ja, die titel die wordt niet gegeven. In onze bedeling lijkt die titel ook compleet van de baan. En hij wordt ook, mijn zin is niet letterlijk in de Bijbel, in onze bedeling echt expliciet toegewezen aan Efraïm. Hooguit zou je nog kunnen zeggen dat de titel van toepassing is op de gemeente. Maar dan heb je weer wat anders om allemaal uit te leggen. Ja, in Galaten komt het een keer voor, zo'n uitdrukking, helemaal aan het einde van de brief. Doet Paulus nou de groeten en dan zegt hij vrede over het Israël Gods of zo. En dan vermoed je maar dat hij daar de gemeente mee bedoelt. Want er wordt er ook niet bij uitgelegd. Dus het blijft lastig. Die titel lijkt ook verdwenen. Maar zoals er zoveel dingen in onze bedeling verdwenen dan wel verborgen zijn. Zo is dat met die titel Israël net zo. Want wij zijn in vers 25 gebleven vorige keer. En daar staat, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Opdat gij niet wijs zijt bij uzelf. Deze verborgenheid. Nou, als wij over verborgenheid lezen, dan gaat het, niet altijd, maar het is een specifieke term in de Bijbel, die eigenlijk aanduidt alles wat er gebeurt tussen de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus Christus, van de Messias. Want even weer redenerend vanuit het Oude Testament... Vanuit het Oude Testament waren er geen twee komsten van de Messias aangekondigd, expliciet en concreet. Dat wisten de Joden ook helemaal niet. Er worden wel dingen beschreven over aan de ene kant de lijdende Christus en aan de andere kant de verheerlijkte Christus. Maar dat daar zo'n 2000 jaar tussen zit, ja, dat... Dat weet men niet. Weet je wat men wel weet? Heb ik wel eens vaker verteld volgens mij. Maar ik blijf het hele mooie vinden. De Joden weten wel. Die vermoeden wel dat er meerdere Messiassen zijn. En in het bijzonder zelfs twee. En men noemt ze dan. De ene is de Messias, de zoon van David. Die koning zou zijn. En aan de andere kant kent men de Messias. En die noemen zij Mashiach ben Jozef, zoon van Jozef. En dat halen zij, de Joden, uit het Oude Testament. Dat is wel heel knap natuurlijk. Maar dan krijg je kortsluiting aan alle kanten, want er is Mashiach, zoon van David, Mashiach, zoon van Jozef. Volgens de Joden. Nou, de Heer Jezus was allebei, even heel letterlijk en smal. Hij was zoon van David, maar hij was, Jozef vader heette toevallig ook Jozef. Maar dat is niet wat die Joden ermee bedoelen. Als ze zeggen Messias, zoon van Jozef, dan bedoelen zij een Messias uit de stam van Jozef namelijk. Alleen het is vergaderd in één en dezelfde persoon in de Heer Jezus Christus, die verschillende functies heeft, die verschillende dingen doet op verschillende tijdstippen. Maar hij was de zoon van David, hij was koning. Nou, in ieder geval toen hij opstond uit de dood, was hij officieel aangesteld tot koning. Maar hij was nog wel een beetje meer dan alleen dat. De Heer Jezus zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Niet alleen op aarde, maar ook in de hemel namelijk. Hogere positie. En hij is niet alleen Messias van het Joodse volk, maar hij is ook Messias van dat andere deel van Israël. Bekend onder de naam Jozef. Wij vinden in de Bijbel de uitgebreide geschiedenis van Jozef, de eerste Jozef in de Bijbel, de aartsvader. Nou, is het aartsvader? Ja, dat is aartsvader.
Jozef.
Hoe kunnen we dan in twee Messiasen geloven? Terwijl ze zelf zeggen van... van David uit de lijn van Jozef.
Nee. Nee, ze hebben het over twee. Ze zeggen... hoe dat precies zit, weet ik zo uit mijn hoofd niet hoor. Maar ze zeggen aan de ene kant komt er inderdaad een leidende.
Ja.
Een soort strijderfiguur.
Ja.
En dat is die van Jozef. En dat noemen zij als aparte personen uit de stam van Jozef, zeggen zij.
Ja.
En aan de andere kant komt de sterke held, zeg maar, die het koningschap ontvangen zal, zoals David.
Die zijn dan allebei nog niet gekomen.
Die zijn allebei in hun beleving nog niet gekomen. Dat is Joodse theologie. Maar men haalt zo'n gedachtegang uit de Bijbel. En ik kan ook wel dingen aanhalen waar, op basis waarvan men dat...
Ken je het hele Jezus-verhaal?
Ja, nee. Zeg het. Jezus heeft wel bestaan, maar hij was niet de Messias.
Nee, maar ik heb ze ook wel eens horen zeggen van... Ja, nee, tuurlijk geven ze dat niet toe dat de Messias was. En dan moeten ze ook toegeven dat ze hem gekruisigd hebben.
Ja.
En dat willen ze natuurlijk niet toegeven.
Ze willen niet op de kerfstok hebben.
Dat willen ze niet op de kerfstok hebben.
Nee.
Dus het is ergens gewoon een kop in zand steken.
Ja, dat wat willen ze. Weet eens wat het Nieuwe Testament verder van de Joden houden.
Ja.
En hun wordt ook helemaal niet geleerd dat die Jezus ook maar enige connectie heeft met het Oude Testament. Er zijn Joden tot geloof gekomen alleen door op basis van Matthäus 1 vers 1, waar staat geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Zoon van David, zoon van Abraham? Oh, dat hebben ze het nooit bij verteld, weet je wel. Zo, ja. Maar goed. De verborgenheid, dat is alles wat tussen die twee komsten van de Messias in zit namelijk. Want dat zijn dingen die niet in het openbaar, want openbaren is het tegenovergestelde van verbergen, hè. Dat is niet openbaar in het Oude Testament. Er zijn zoveel dingen niet openbaar in het Oude Testament. Heb je het wel eens gelezen, denk ik dan? Heb je het Oude Testament wel eens gelezen? Nou, dan word je soms niet wijs uit, hoor. En dan lees je sommige dingen, dat is wel leuk, dan lees je sommige dingen wat de Joden daar nog uithalen. En denk je van, verhip, hoe dat ze dat nou alleen uit het Oude Testament halen, weet je wel. En wij kunnen dan de goede connectie maken, omdat we het Nieuwe Testament hebben. Maar zij komen toch een heel eind soms in bepaalde leringen met betrekking tot de Messias. Alleen ze slaan de spijker net mis. Maar als wij dat dan lezen, denken we, oh, dan herkennen we dat direct hoe dat in elkaar steekt. Bijvoorbeeld dit verhaal met die twee Messiassen. Ja. De Messias, als hij komt, die zal toch blijven in de eeuwigheid? Hebben wij uit de wet geleerd. Ja, de Messias blijft in de eeuwigheid. Dat is ook zo. Maar, dat was nog niet zo in de eerste komst. In de tweede komst, dan blijft hij in de eeuwigheid. Dan komt hij als koning en zal hij heersen, et cetera. Maar in zijn eerste komst, nee. Moest hij verhoogd worden, staat er. Nou ja, dat soort dingen. En dat alles wat in onze bedeling plaatsvindt, is eigenlijk per definitie verborgen. Het werk Gods is verborgen in onze bedeling. De Heer zelf is verborgen, de Heer Jezus Christus is verborgen, is opgevaren naar de hemel en in de wolken gegaan en is gezeten aan Gods rechterhand. Is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar er is niemand die er wat van merkt. Hij doet er ook niks mee. Maar je kan het niet zien, je kan het niet aanwijzen en men roept dat er geen God is. Omdat er niks gebeurt in de wereld. Niks positiefs in ieder geval. Of weinig positief. Of iets wat God dan toch zou moeten doen. Maar hij is verborgen. Het werk Gods in onze dagen is het opbouwen. Of het creëren en het opbouwen van de gemeente. Van gelovigen. Die geroepen worden uit deze boze wereld. Die gezet worden in zijn koninkrijk. Maar die worden gezet in de hemel. Hebben hier op aarde vandaag aan de dag geen enkele aardse functie gericht op aardse dingen. Ja, heel in het klein wel. Ik bedoel, natuurlijk hebben wij aardse verantwoordelijkheden. En daarvan zegt de Bijbel ook dat we die verantwoordelijkheden zouden nemen. Op ons werk, in ons gezin en weet ik veel. Gewoon heel praktisch. Tuurlijk leert de Bijbel dat. Maar niet gericht op de wereld. En de wereld is dan de hele politiek. Wat is nog meer de wereld? Bestaat er politiek? En daarvan, zegt de Bijbel, daar hebben we niks meer nodig. Wij zouden voor de overheid bidden dat wij een gerust en stil leven zouden hebben. Dat wij ons ding kunnen doen. En dat hoeft allemaal niet zozeer geopenbaard te worden aan de wereld. Dat gebeurt wel, dat mag ook wel. Dat is ook soms wel aan te bevelen, maar het is niet zo dat God iets in deze wereld aan het veranderen is op dit moment. Hij roept een gemeente van eerstgeborenen voor een toekomstige functie. Als hij in de toekomst zijn koninkrijk op zou richten. Want het koninkrijk, dat hebben we het volgende wat verborgen is, dat is het koninkrijk. Wij kennen ook de uitdrukking uit Matteüs 13. Hè? Ik meen ook dat het de eerste keer is dat het begrip verborgenheid in het Nieuwe Testament voorkomt. Waar de Heer Jezus spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Nou ja, dat is waar die gelijkenissen over gaan. En de Joden begrijpen er niks van. En zijn discipelen wordt uitgelegd hoe het in elkaar steekt. En dan zou je nog iets kunnen zeggen. Wat is er nog meer verborgen? Heb ik nog meer? Heb ik een lijstje? Wat is er nog meer verborgen? Misschien de naam Israël. Is Israël dan verborgen in onze bedeling? Nou, denk het wel. Als je nou, maar ja, dan kom je in typologie terecht. Hè? Dan wordt het misschien lastiger. Maar dat verhaal van het dochtertje van Jairus en die bloedvloeiende vrouw. Dat ken je, dat verhaal. Het dochtertje van Jairus als uitbeelding van het Joodse volk. Van de synagoge en zo. Hè? 12 jaar. Is op sterven na dood. De Heer Jezus zou naar haar toe gaan om haar te genezen. Maar ondertussen in een onderbreking van zijn komst als uitbeelding van onze bedeling, wordt hij in de scharen verdrongen hem of zo staat er dan, wordt hij aangeraakt, gaat de kracht van hem uit en niemand weet naar wie de kracht uitgaat van de Heer en wat de Heer nou eigenlijk doet. En Petrus was het zelfs die, meen ik, zei van de Heer Jezus zei van wie heeft mij aangeraakt? En dan zegt Petrus, ja, wie niet? Iedereen staat om u te dringen. Maar dan blijkt er één specifiek te zijn die de Heer had aangeraakt, waarna de kracht van de Heer uitging, waarna die vrouw, want het was een vrouw, genezen werd. Een bloedvloeiende vrouw. En die was 12 jaar lang onvruchtbaar geweest. En dat dochtertje van Jairus, die was 12 jaar. En de dochtertje van Jairus was 12 jaar, zou vrucht moeten voortbrengen. Zou geslachtsrijp zijn en kinderen baren. Maar dat ging niet door, want zij lag op sterven. En de Heer wil haar genezen. De Heer komt voor het Joodse volk. De Heer kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En gaat volk dood? Joodse volk? Is het dood gegaan? Nou ja, het dochtertje van Jairus, die stierf wel, hè? Die werd opgewekt uit de dood. Want zij was toch nog ziek, meen ik, hè? Ik zit in te denken, zij was nog ziek toen de Heer Jezus onderweg was.
Toen ging zij zelfs dood.
En toen ging zij dood, het dochtertje van Jairus ging dood. En die bracht dus geen vrucht voort. Of zeg je nou van, het was een tamme olijfboom waarbij de takken in één keer uitgerukt werden. En waarbij er dus geen vrucht meer werd gedragen. En dan komt de Heer Jezus door die scharen. Hij was onderweg naar de dochtertje van Jairus. Maar hij gaat door de scharen heen, door de menigte. En er is daar één vrouw in het bijzonder. Die de Heer aanraakt. Er gaat kracht van de Heer uit. Die vrouw wordt genezen. En blijkbaar kan zij vanaf dat moment dus vrucht voortbrengen. Dat staat er niet bij. Maar goed, als iemand bloedvloeiend is, als een vrouw bloedvloeiend is, dan is ze onvruchtbaar. En op het moment dat ze genezen wordt, is ze weer vruchtbaar. Maar die vrouw, die staat naast het dochtertje van Jairus, allebei trouwens 12 jaar. De een was 12 jaar, de ander was 12 jaar.
Dus op het moment dat het meisje werd geboren, werd zij bloedvloeiend.
Ja, precies. Ja. En het idee is ongeveer dat op het moment dat het Joodse volk klaargemaakt zou moeten worden om de Messias te ontvangen. In diezelfde periode blijkt dat die anderen, die 10 stammen van Israël, dat die onvruchtbaar zijn. Maar op het moment dat het eindelijk zover is dat de Heer voor het Joodse volk zou komen, dat het meisje dus vrucht voort zou brengen, op dat moment gaat er iets mis en gaat zij dood. Maar op datzelfde moment wordt Efraïm, 10 stammen van Israël, die worden op datzelfde moment genezen van, nou ja, het feit dat ze al 12 jaar een Lo-Ami was, laat ik het dan zo zeggen. Dat zij al 12 jaar lang uit de bediening gezet was. Zo zou je het ongeveer kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar die vrouw, die was ook, want daar ging het eigenlijk specifiek om, die vrouw was verborgen te midden van die scharen. Maar die vrouw is wel degelijk uitbeelding van Israël onder de heidenen. Maar is dat bekend, openbaar? Nee, dat is verborgen. Het geschiet allemaal in het verborgene. En dat is voor mij ook weer een bevestiging. Dat als die, inderdaad, het feit dat die dingen niet algemeen bekend zijn. Dat is ook weer een bevestiging van het feit dat die dingen wel degelijk zo zijn. Dan kan je natuurlijk niet voor alle dingen zeggen, zo van ze zijn onbekend, dus het is wel zo. Maar goed, als je op zoek gaat naar die materie, hoe dat nou zit met die 10 stammen van Israël, dan blijkt dat die dingen altijd maar weggeredeneerd worden. Dat altijd wat de Bijbel zegt, dat, nou ja, dat moet je anders lezen en het is niet letterlijk, moet je overdrachtelijk lezen. En als je het in de geschiedenisboeken leest, dan wordt Israël ook altijd weggeredeneerd. Want alles wat met de Bijbel te maken heeft, dat schuift men het liefst zo ver mogelijk aan de kant. En dingen, heel veel dingen zijn gewoon aantoonbaar weggeredeneerd. Tot in onze dagen inderdaad al zelfs het bestaan van een godheid. Ja, dat is, hoef je vandaag de dag niet meer mee aan te komen. Ik had laatst nog een boekje in handen en dat ging over Nederlandse liederen, Nederlandse volksliederen inderdaad, verschillende volksliederen. Dat zijn allemaal stuk voor stuk christelijke liederen. Ja, daar hoef je nou niet meer mee aan te komen. Dat is allemaal weggeredeneerd. Vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Wat is dan de verborgenheid waar Paulus het hier over heeft? Nou, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Maar goed, even. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En pas als de volheid der heidenen in zal gaan, dan, vers 26, zal geheel Israël zalig worden. Dus nu ligt er een verharding over een deel van Israël, maar in de toekomst, nadat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zal geheel Israël zalig worden. Nou, als je nou in de traditionele kerkleer, zeg maar, heeft men Israël, heeft men allemaal weggeredeneerd. Dat weten jullie wel, Israël was helemaal uit het plan Gods weggehaald, zeg maar, door de theologen. En er werd gezegd, er was geen toekomst meer voor Israël. En toen kwamen de mensen van de bedeling en leer, zeg maar, om het even makkelijk te zeggen. En die hebben boven tafel gehaald dat er nog wel degelijk een toekomst is voor Israël. En daar gebruikten ze onder andere dit vers voor. Waarbij ze zeiden van nee, in onze tijd ligt er voor een gedeelte een bedekking op het Joodse volk. Maar in de toekomst, want bij de wederkomst, want dat gaat allemaal wel gebeuren. Die wederkomst, dat is niet allemaal geestelijk en dat in één keer patsboom voorbij is, die jongste dag en is het einde verhaal. Nee, die wederkomst gaat wel degelijk door. En de Heer Jezus zal wel degelijk een koninkrijk hebben op aarde en zal wel degelijk aan het hoofd staan van Israël, van het Joodse volk. En bij de wederkomst van de Heer Jezus zal geheel Israël zalig worden. Want nu ligt er voor een gedeelte een bedekking op, heel veel zijn ongelovig, maar straks in de toekomst zal geheel Israël zalig worden. En dat zit al aardig dicht bij de waarheid. Want het is namelijk zo dat in onze dagen in de praktijk het grootste gedeelte van het Joodse volk verhard is, maar dat er binnen het Joodse volk ook wel degelijk zijn die wel tot aanvaarding van de Heer Jezus zijn gekomen. En het is ook wel degelijk zo dat in de toekomst bij de bekering van het Joodse volk dat dan geheel Israël zal zalig worden, al was het maar omdat alle ongelovigen uitgeroeid worden. En dan past men, en dat moet ik er even bij zeggen, dan past men die uitdrukking een deel over Israël en geheel Israël, want die staan in deze twee versen tegenover elkaar, hè? Dat is belangrijk om te zien. Een deel over Israël, dan zegt men, ja, dat is het ongelovige deel. En dat bedoelt men mee, dat zijn gewoon alle ongelovige mensen binnen het Joodse volk. En alle gelovige mensen binnen het Joodse volk, daar is dus geen verharding over. En dan is de volgende vraag, waarom zou dat een verborgenheid zijn? Dat er maar een kleine minderheid is die gelovig is. Want noem mij eens een periode uit het Oude Testament waarbij het niet een kleine minderheid was. Ja, je hebt een telefoon al. Hij wist niet meer dat hij een telefoon had. Dat kan ook.
Ja, ook één dag.
Ah, kijk.
Hoe kan je dat ding uit?
Een rode knopje.
Bij de klepje met die batterij. Mooi, ja.
Sorry. Hoop ik wel eens niet aan
het reden. Nee, en anders dan zit Wilfred ernaast. Die weet wel hoe zo'n ding werkt, hè? Maar het was natuurlijk in de geschiedenis van Israël altijd al zo dat er een klein gedeelte gelovig was en dat het grootste gedeelte ongelovig was. Dus ja, wat is hier dan? Wat is dan hier de verborgenheid? Kijk, en waar nog bij komt, en dat zeg ik nu natuurlijk niet voor het eerst, is dat deze hoofdstukken niet gaan over individuele personen. Maar ik hoop dat ik dat wel minimaal 20 keer gezegd heb, de afgelopen hoofdstuk. Ja, nee. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet over individuele personen. Het gaat over de zegeningen voor het Joodse volk als volk die aan het Joodse volk beloofd waren. En niet, zelfs niet alleen de zegeningen die letterlijk bij ons persoonlijk terecht zijn gekomen, maar ook de beloften. Maar dat je van de uitdrukking in vers 28. Zo zijn zij, het Joodse volk, nu worden ze toch weer over één kam gescheerd. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie. Om uwentwil, dat betekent niet door uw schuld, maar gewoon in relatie tot u. Zij zijn vijanden aangaande het evangelie. En dus ook vijanden van ons. Maar aangaande de verkiezing. Welke verkiezing? Aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Er zijn namelijk beloften gedaan aan dat volk als volk. En over die beloften, daar lees je in het Nieuwe Testament niet zo heel veel over. Want dan gaat het over onze persoonlijke zegeningen die wij ontvangen hebben in Christus. Wat de gemeente is, wat voor positie de gemeente heeft. En hoe onze loopbaan eruit zou zien. Hoe wij waardig zouden wandelen, de roeping waarmee wij geroepen zijn. Allemaal op ons persoonlijk gericht. En dat is van enorm groot belang. Maar God doet meer dan alleen een werk aan ons, individueel. Hij doet ook een werk in de heilsgeschiedenis. En hij heeft talloze beloften gedaan in het Oude Testament. En die heeft hij gedaan aan het Joodse volk als volk. Maar die beloften, voor het Joodse volk zijn ze inderdaad uitgesteld. Maar in relatie tot de 10 stammen van Israël vervult de Heer zijn beloften wel degelijk in onze dagen. Want zoals gezegd, het gaat in deze 3 hoofdstukken niet over onze persoonlijke zaligheid. Het gaat over het werk wat de Heer doet. en in het bijzonder aan het koninklijk priesterlijk volk wat hij hier op aarde heeft rondlopen. En, want daar liep het mee mis bij de eerste komst van Christus. En die uitdrukking hier, de verharding die voor een deel over Israël gekomen is. Ja, ik zou het niet anders weten dan dat het gewoon betekent dat het over het Joodse deel de verharding gekomen is. Maar dat er dus een ander gedeelte is van Israël waarover de verharding niet gekomen is. En het antwoord is, wie zijn dat? Dat zijn die 10 stammen van Israël, maar die zijn helaas heidenen geworden. Omdat ze in 722 voor onze jaartelling eruit zijn gestuurd. Ze wonen niet meer in het land, ze zijn de Bijbel kwijtgeraakt en zijn heidenen geworden. Maar het was wel Israël. En dan denk ik weer aan Jozef in Egypte. Hè? Die was ook. Niemand wist meer dat hij zoon van zijn vader was, zeg maar. Dat was allemaal onbekend. Hij zag er anders uit. Hij praatte anders. Hij had een andere naam. Maar hij had wel een hele, hele, hele hoge positie ontvangen. Ja. Kon je Jozef nog aanduiden met de naam Israël? Om even terug te komen op de vraag van waar is de naam Israël nu? Nee, hij heette geen Israël meer. Nee. Jozef, heette die nog Jozef? Nee, hij heette geen Jozef meer. Hoe heette die? Safnat Panea of zo, weet ik niet. Zoiets. En het betekent, nou er zijn meerdere betekenissen van die naam, maar het betekent een openbaarder van verborgenheden. Iets in die trend. Nou ja, dat sluit precies weer aan bij dit hele gebeuren. Maar de verborgenheid waar het hier over gaat, is dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, namelijk over dat Joodse deel en niet over die 10 stammen van Israël. Want die 10 stammen van Israël, dat zijn nou juist die heidenen waar hierover gesproken wordt. En die uitdrukking die nou volgt, de volheid der heidenen, ja, dat is ook een hele merkwaardige uitdrukking. Maar goed, eerst maar even de zin volgen. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En dat ingegaan zijn, dat betekent letterlijk binnen gaan. Ergens ingaan, ergens naar binnen wandelen. Of marcheren. When the saints go marching in. Ja, yeah, when the saints go marching in. Want dat is waar het hier over gaat, namelijk over de opname van de gemeente, wanneer the saints go marching in. Het heeft trouwens niks van doen met Lucas 21 vers 24 wat eronder staat. Dat gaat over de tijden der heidenen die vervuld zullen worden. En dat gaat over heel wat anders. Dat gaat over dat Jeruzalem niet meer geregeerd wordt door Israël of door de Joden, maar dat Jeruzalem in handen is gevallen van heidenen. Dus dat op de dag van vandaag zo. En dat dat zo blijft. Tot de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. En de tijden der heidenen zullen vervuld zijn in de wederkomst van Christus. Wanneer Jeruzalem verwoest wordt. Maar daarna weer opgebouwd wordt. Door de Heer zelf. Met een gelovig overblijfsel. Dus die uitdrukking Lucas 21. Daar kan gewoon een streep door. En die uitdrukking volheid der heidenen, als we die gewoon even hier in het verband lezen, dan betekent dat ongeveer. Nou ja, je zou er. Ja, wat moet je ervoor invullen, hè? Kijk, je moet hem in ieder geval naast vers 12 leggen. Daar staat: indien hun val, van het Joodse volk, indien hun val de rijkdom is der wereld. En hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. De volheid van het Joodse volk. Nou, wat betekent dat? Nou, dat betekent dat ze niet meer gevallen zijn. Dus het betekent gewoon dat ze tot geloof zijn gekomen. Dus een gelovig Joods volk wordt dan genoemd een volheid. wanneer ze weer aangenomen, dat is nog een andere term die hier gebruikt wordt, in vers 15. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen? Anders dan het leven uit de doden. Of je zegt gewoon, wat zal de volheid wezen? Of wat zal de vermeerdering zijn tegenover de vermindering? Het is maar net wat voor woorden. Ik vind ook de apostel Paulus gebruik van die woorden waar je een beetje alle kanten mee op kan. En je moet ze een beetje bij elkaar optellen en je moet een beetje idee krijgen waar het over gaat. En dan begrijp je waar hij het over heeft. Maar de volheid van het Joodse volk, ja, dat is het feit dat ze ooit een keer tot geloof zullen komen. Als volk. En de volheid der heidenen, dat betekent dan ongeveer een gelovig heidens volk. En wat daaruit voortgekomen is. Want veel exacter staat het hier niet. Kijk, wat mij betreft kan je best invullen totdat de gemeente zal ingegaan zijn. Daar heb ik geen moeite mee hoor. Ik geloof ook dat de apostel Paulus dat bedoelt. Want er is maar één volk wat ooit een keer ergens binnengaat en dat is de gemeente. Dat is wel een verborgenheid. Ziet, ik zeg u een verborgenheid. 1 Korinthe 15. Wij zullen wel niet allemaal ontslapen, maar wij zullen wel allemaal veranderd worden. En wij zullen weggerukt worden, opgenomen worden in de lucht, de Heer tegemoet. De tekst dan over de opname van de gemeente. Dus dat gaat over de gemeente. En dat is ook redelijk traditioneel toch wel de uitleg ook van die uitdrukking, de volheid der heiden, dat die zal ingegaan zijn hoor. Andere verklaringen die zijn nooit toereikend, die zijn veel en veel te vaag. Dus het gaat over de opname van de gemeente, wanneer we de hemel binnen gaan, zo wordt het dan gewoon beschreven. Maar dan zit je nog altijd met die uitdrukking, de volheid der heidenen. Dat staat dan inderdaad, aan de ene kant staat dat voor een gelovig heidens volk. En wat daaruit voortgekomen is. Maar het is toch een vreemde uitdrukking. De volheid der heidenen. En ik denk dat het met opzet is, omdat het een link namelijk legt toch naar die 10 stammen van Israël, naar Ephraim namelijk. Want in Genesis 48... In Genesis 48. Lees ik eerst even vers 4, gewoon voor de aardigheid. Daar staat: en hij heeft tot mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop van volken stellen. En ik zal aan uw zaad na u dit land tot een eeuwige bezitting geven. Ik zal u tot een hoop van volken stellen. Dat is toch leuk, hè? Niet één volk wat er uit Israël zou voortkomen, maar een hoop van volken. En dit is een herhaling van een belofte uit onder andere Genesis 28 en Genesis 35, zoals eronder staat. Waarin ook al tot Abraham, Isaac en Jacob gezegd werd dat zij uit zouden groeien tot meerdere volkeren. Wat betekent Abraham eigenlijk?
Vader van vele volkeren.
Ik moest, van de week kwam ik het weer tegen. Ik denk, wat is het ook toch idioot? Dat je dat gewoon over het hoofd ziet. In de naam Abraham, dat betekent een vader van menigte van volkeren. En wij maar vol blijven houden dat het Joodse volk het enige is wat er uit Abraham, Isaac en Jacob voortgekomen is. Het is eigenlijk bizar. Het is, als je dat soort dingen ziet, dan denk je, hé, hoe kan dat? Onvoorstelbaar. Want het is niet maar één schriftplaats, het zijn hele boek Genesis door. Al die beloften over een menigte van koningen die uit uw lijf voort zouden komen, et cetera. Maar hier in Genesis 48 vinden wij de zegening van Jacob aan de zonen van Jozef. Jozef wordt eerst overgeslagen. En dan krijgen we dat verhaal met die verwisseling. Hè? Manasse was de oudste natuurlijk. Ephraim was de jongste. En Manasse had natuurlijk de rechterhand op het hoofd moeten hebben, omdat hij de oudste was en zou het eerstgeboorterecht en de grootste zegen ontvangen. Maar goed, wij hebben het boek Genesis al gelezen en we weten dus, net als Jacob, die wist het ook van, dat gaan we anders doen.
Waarom wordt Jozef überhaupt het recht ontzegd om zijn eigen geboorterecht door te geven? Waarom geeft Jacob het niet gewoon aan Jozef en mag Jozef vervolgens kiezen aan wie hij wil?
Omdat Jozef dat in ieder geval niet goed had gedaan. Want hij zegt hier, vader, stop ermee, want het gaat niet goed. Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Dus Jozef had het sowieso niet goed gedaan. En daarnaast denk ik dat het is, punt 1, omdat Jacob de naam Israël draagt en die gaat in het bijzonder over op Ephraim. Ephraim wordt een stam. Hij wordt zelfs een generatie omhoog gekrikt. Hij was eigenlijk de allerkleinste van de broers, zeg maar. Hij moest tegen iedereen moest die oom zeggen, om het even in onze beleving. Hij moest tegen iedereen oom zeggen, maar jij wordt dan toch de hoogste. Dus dat is de kleinste die helemaal verhoogd wordt. En daarnaast, Jozef wordt overgeslagen. Daar zit ook weer in dat hij vergeten wordt. Dat zijn naam weer weg is. Het is wel de stam van Jozef, maar ja, het heet Ephraim en Manasse. En waar nog bij komt, is dat Jozef de eerstgeborene was. Maar zijn beide zonen, die dus door Jacob... Want Jacob die doet het eigenlijk, die tilt die twee zonen op een hoger niveau. Dat kan ook alleen Jacob doen, dat kan Jozef zelf natuurlijk niet doen. Hij stelt Ephraim en Manasse op een hoger niveau. En dan heeft Jozef ook zijn dubbele deel binnen de stammen van Israël. Want hij heeft twee stammen namelijk. Twee grondgebieden ook. Zelfs drie, want Manasse zat trouwens... Die zat ook aan de andere kant van de Jordaan, hè? Gedeeltelijk.
Maar door die kinderen omhoog te krikken,
ja,
heeft die Jozef niet zijn eigen zoonschap ontnomen? Want een deel van het zoonschap is het zelf aanstellen.
Nee, maar Jozef, die wordt doorgegeven aan die twee kinderen. Dat is zijn deel.
Oké. Okay.
Dat, ja. En ik denk ook dat het nog meer om de illustratie gaat die erachter zit.
Ja, Jozef al een keer omhoog gekregen natuurlijk.
Ja. En Jozef die was natuurlijk al verhoogd. Hè? Ja, precies. Maar daar krijgen we die geschiedenis van die handjes die gekruist worden. Vers 19. Maar zijn vader weigerde het om de handjes anders te doen. En zeide, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Hij, Manasse namelijk, zal ook tot een volk worden. Hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Ephraim zou worden tot een volle menigte van volkeren. Ja, als je dan nog aankomt zetten met alleen het Joodse volk als volk van... als Bijbels volk, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is onhoudbaar. Ephraim is notabene een andere stam. Hoe men dit verklaart, zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Dat wordt heel erg verlaagd en dan zoekt men ergens een telling in Numeri of zo. Dan zegt men, nou, hier was Ephraim wel best groot. En dat is dan de vervulling van deze belofte. Dus serieus, hoor. Zo gaat men daarmee om. En dat neem ik die mensen niet kwalijk, maar dat illustreert wel hoe men deze belofte naar beneden haalt. Omdat men er geen raad mee weet. Maar als je eerlijk bent, dan zou je moeten zeggen, nou, maar waar is dan nu die volle menigte van volkeren? Nou ja, dat hebben wij ondertussen wel geleerd, neem ik aan. Dat die 10 stammen van Israël inderdaad uitgebroken zijn in menigte. Naar het westen zijn getrokken, naar de eilanden der zee. En in het bijzonder naar de Britse eilanden. En daar is Ephraim ook vertegenwoordigd. En alle, dan wel heel veel dingen die over Ephraim gezegd worden, die zijn ook vervuld geworden aan het Britse volk. Ja, dat is moeilijk te bewijzen, maar ik zie geen andere oplossing. Kijk, ja, ik weet dat is lastige materie, hè. Ik ga straks dan nog even in op vers 19 over die volle menigte van volkeren. Want daar staat namelijk gewoon een volheid van volkeren. Ik weet niet wat voor Hebreeuws woord er voor volkeren staat trouwens. Ik weet niet of iemand dat kan zien. Maar ik weet in ieder geval dat het begrip heidenen en volkeren... Want in Romeinen hoofdstuk 11, daar staat volheid der heidenen. En hier staat dan een volheid van volkeren. Maar ik heb hier een lijst met heel wat schriftplaatsen waar heidenen en volkeren compleet synoniem zijn. Vertelt zijn eer onder de heidenen, zijn wonderwerken onder alle volken. De Heere vernietigt de raad der heidenen, hij breekt de gedachten der volken. Zijn gewoon parallelismen, hè? Twee zinnen met dezelfde...
Wordt ook hetzelfde woord dan echt letterlijk gebruikt?
Of... Nee, dat is wel een ander woord, maar...
In het Grieks is het wel telkens hetzelfde woord. Voor heidenen en het woord voor volken.
Ja, dat wordt in het Nieuwe Testament ook door elkaar ook gebruikt, inderdaad. En wordt het met volkeren vertaald, maar blijkt er op een andere plaats weer met heidenen te vertaald te worden. Dus ik weet het niet meer, maar er zijn misschien vast vertalingen waar gewoon staat volheid van volkeren... In Romeinen 11. Maar ja, goed.
Maar heidenen heeft altijd een negatieve klank gehad. Maar volk eigenlijk ook. Het volk is het gepeupel.
Ja.
Het volk staat nooit bekend als iets op niveau.
Nee. Nee,
volks,
maar...
Volkse vrouw.
Ja.
Volks is altijd iets wat een beetje...
Ja, maar in de bij...
Heidenen worden ook niet gezien als iets...
Nee, heidenen is wat heel negatief...
Moest je ooit tegen...
Heet jij Van der Heijden?
Van der Heijden, ja.
Dus we moesten tegen mijn opa zeggen Van der Heijden. Nou, hij ging uit zijn dak.
Nadert gij heidenen om te horen en gij volken. Is dat wat anders? Heidenen en volken? Nee, is hetzelfde. Laat al de heidenen samen vergaderd worden en laat de volken verzameld worden. Is dat hetzelfde? Nee, dat is precies het. Of is dat... Zit er verschil in? Nee, er zit geen verschil in. Nou ja, zo heb ik dus nog zo'n pagina en... Volken en heiden is precies hetzelfde. En ik denk dat het niet voor niets is dat die uitdrukking in Romeinen hoofdstuk 11 van een volheid van heidenen, een volheid van volkeren, zoals je het wel degelijk kan vertalen, dat die 100% kortsluiting maakt met die uitdrukking hier, die belofte aan Efraïm. Zijn zaad zal een volheid van volkeren worden.
Zoals het woord gooi in 19...
Ja, en dat wordt vertaald met heidenen. Maar wordt het in het Oude Testament ook wel vertaald met volkeren? Dat weet ik zo niet helemaal.
Nou, hier dan, met volkeren. Gooi.
Oh, dus staat gooi.
Gooi.
Oh ja, nou ja, dan ja dus. Want het wordt elders vertaald met heidenen. Dat weet ik wel, ja. Dus het is precies hetzelfde. Maar dan zegt er natuurlijk iemand, die zegt, ja, maar dat kan niet. Want hier gaat het over volheid van volkeren. En dat gaat gewoon over aardse afstammelingen van Efraïm. En in Romeinen hoofdstuk 11 heb je net gezegd dat het gaat over de gemeente die voort zou komen uit die heidenen. Dan zeg ik, nou, we hebben al één zo'n grap, mag je niet zeggen, maar één zo'n ding gepasseerd in Romeinen hoofdstuk 4. Abraham is een vader van vele volkeren. Wordt het Nieuw Testament toegepast op de gemeente, zeggen wij dan. Vader van vele volkeren, zeggen, ja, nee, klopt ook, Abraham... Is een vader van vele volkeren. Nou, hij is namelijk de vader van de gelovigen. Zie je, daar heb je precies hetzelfde. Als je alleen het Oude Testament hebt, denk je het is letterlijk vader van vele volkeren. Dus er zou uit Abraham vele volkeren voorkomen. Kom je in het Nieuwe Testament, dan denk je, oh nee, het is geestelijk. Het slaat op de gemeente die voortkomt uit de heidenwereld. En zo kan je die lijn doortrekken naar deze uitdrukking. Uit Efraïm zal een volheid van volkeren voortkomen. Paulus zegt in Romeinen 11 dat er een volheid van volkeren zal ingaan. Dat is de gemeente. Maar komt die gemeente dan misschien voor uit diezelfde volheid van volkeren wat aan Efraïm beloofd is? Ja, ik zou niet weten waarom niet. Omdat wij de... Moet ik daar aan toevoegen? Ja, die dingen overlappen elkaar. Ze zijn beide waar. Abraham is een vader van vele volkeren. Dat is waar. Aards gezien. Maar op een hoger niveau is het van toepassing op de gemeente. En er zit zelfs nog verbinding in die twee, want het belangrijkste volk waaruit Abraham voortgekomen is, met het eerstgeboorterecht, is Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim. En wat daaruit voortkomt en wat er uit Ephraim voortkomt, heeft de gemeente voortgebracht. Dus dat is heel goed te overlappen naar elkaar, die uitdrukking. En ik denk dat dat hier precies hetzelfde is. En dat daarom Paulus die uitdrukking gebruikt in Romeinen hoofdstuk 11. Daar hoef je het niet mee eens te zijn, maar ja, ik denk het wel. En voor mij persoonlijk past het compleet in de rest van Romeinen 9 tot en met 11. Ephraim met het eerste geboorterecht, waar het evangelie naartoe ging. En dat die volkeren, dat wil ik dan toch, want ik had toch Genesis 49 even voor mijn neus nog. Hè. Dat wil ik toch nog even zeggen voor de pauze. Genesis 49 over die zegeningen aan al die andere 12 zonen. Of aan alle 12 zonen, het is maar even hoe je het noemt. Daar staat, Jacob verzamelt zijn zonen en hij zegt, verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Maar daar staat niet navolgende dagen, daar staat, ik zal u verkondigen hetgeen in de laatste dagen u wedervaren zal. King James Version heeft het ook. En de uitdrukking de laatste dagen is een specifieke uitdrukking voor alles wat er plaatsvindt vanaf de opstanding van Christus. Dat is niet te ontkennen dat dat zo is. En wat hier dus gebeurt is dat de zegeningen uitgesproken worden over 12 zonen van Jacob. En er wordt gezegd hoe het ervoor staat vanaf het moment dat de Heer zou zijn opgestaan. Dan zouden deze dingen, die beschrijvingen, zouden passend zijn. En die beschrijvingen, ja, dat zijn hele merkwaardige beschrijvingen waar je geen kant mee op kan soms.
En maar daar, over Juda dan? 8 en 9.
Juda, gij zei dat u zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Ja, dat heeft te maken met de belofte van het koningschap.
Maar dat is niet, Juda is toch een van die twee stammen?
Ja, dat is waar. maar er wordt ook gezegd over Juda, de scepter zal van Juda niet wijken. En Juda is wel degelijk een van die twee stammen waaruit het Joodse volk bestaat. Maar dat neemt niet weg en dat maakt het ingewikkeld. En dat is geen truc. Maar dat Juda net zo goed vertegenwoordigd is onder die 10 stammen van Israël.
En daar gaat...
Dit zou daarover kunnen gaan. Ik zou je niet precies kunnen vertellen waar dat... waar het exact over gaat. Net zoals van Issachar is een sterk gebeende ezel nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en hij was dienende onder de zijns. Alsjeblieft. Ja. Over welk volk gaat dat?
Nou, er zijn mensen die daar wel een idee over hebben.
Nou, hoor ik dat graag straks van je. Ja. Maar zelfs Juda en Benjamin, Benjamin die inderdaad bij het Joodse volk hoort, ja, die zijn wel degelijk ook in die verstrooiing, maken zij wel degelijk deel van uit. Al was het maar omdat... Maar ja, dan zit je in het verhaal van het koningschap, dat zelfs het koningschap uit Juda weggenomen is en het koningschap is ook ergens anders terechtgekomen. Het is niet in Jeruzalem gebleven namelijk.
Het gaat wel om de laatste dagen, hè?
Ja. Het gaat hier in principe over de laatste dagen. Ja. En dat is onze tijd. In het bijzonder, ja. Kijk, dat er haken en ogen aan zitten, dat weet ik. Maakt mij ook voor nu niet zoveel uit. Waar het mij maar om gaat, is dat die 12 stammen gezegend worden. En daar moet dus nog een bestemming voor zijn, ook in onze dagen en zelfs in de toekomst, maar zelfs in het bijzonder in onze dagen. Dus zeggen dat die 10 stammen van Israël er niet meer zijn. Ja, dat.
Tot hoever, dat gaat tot niet hoever op. Lopen die laatste, dat bij de wederkomst van Christus?
Blijven
de
laatste dagen.
Blijven het laatste,
laatste dagen. Ja.
Oké, okay, dus dat. Ja. Okay. Ja. Dus die 40 jaar, zeg maar, van.
Ja.
Wederoprichting, zeg maar.
Dat valt net zo goed onder de laatste dagen, ja. Ja, dus. Als je wil, kan je zeggen van het gaat allemaal over de toekomst. Maar dan zeg ik. Ongeacht wat het betekent, hè, dan zeg ik ongeacht wat het betekent. Het kan dan zo zijn dat het over de toekomst gaat. Maar als er in de toekomst 12 stammen van Israël zijn, dan zijn ze er nu ook. Letterlijk ergens op aarde.
Maar dat blijkt dan uit Openbaring. Als die 12
dat vind ik altijd mooi.
Ik denk ja.
Ja.
Dan moeten ze.
Dan moeten ze er zijn. En dan hoef je dus nog helemaal niet te weten wat het inhoudelijk inhoudt. Maar dan weet je al heel veel. Als je het idee hebt van, goh, die belofte is allemaal letterlijk vervuld. En die volkeren die zijn er. Hoe zit dat met die volkeren? Als je dan gaat verdiepen in de geschiedenis van Israël. En de wegvoering van die 10 stammen van Israël. Dan weet je, een paar dingen weet je zeker. Ze zijn niet opgegaan in de menigte. Dat kan namelijk niet. Ze zijn niet geassimileerd. Dat kan ook niet. Ja, gedeeltelijk natuurlijk altijd. Hè? Je moet toch met iemand trouwen. Ik bedoel. En je weet dat ze uitgegroeid zijn tot een grote menigte van volkeren. Maar dat staat niet alleen hier, maar dat staat ook bijvoorbeeld in Hosea hoofdstuk 1. Ze zijn Lo-Ami, maar zal een menigte van volkeren. Of hoe staat het er? Hun zaad zal zijn gelijk het zand der zee, dat niet geteld en nog gemeten kan worden. Dat weet je. Nou, als je dan op zoek gaat in de geschiedenis naar hoe dat gegaan is, ja, dan kom je bij die. Hoe zeg ik het? Die overvoering van volkeren vanuit het oosten naar het westen hier in Europa. De Kelten, de Saksen, de Goten, de Vandalen, de. Wat hebben we nog meer? De Vikingen, de Noormannen, et cetera. Al die volkeren waarvan duidelijk aangetoond is dat die volkeren allemaal aan elkaar verwant zijn. Dat allemaal broedervolkeren zijn van elkaar. Ja, dat zijn die afstammelingen van die 10 stammen van Israël. Onder andere. En die zijn allemaal gegaan richting Groot-Brittannië. Er zaten eerst de Kelten, toen kwamen de Saksen. Toen kwamen de Denen kwamen ook nog langs. En toen kwamen de Noormannen. Maar die zijn allemaal daar. Zijn ze daar opgegaan. Nou ja, goed. Maar ja, zoals gezegd, daar is zoveel over bekend. En de vraag is, wat vertel je er wel van, wat vertel je er niet van? Nou ja. Ik denk dat ik er weer in ieder geval wel weer wat van gezegd heb. En dat hopelijk.
Waar zouden die daar anders dan op vandaan moeten komen?
Ja. Ja, zeg het maar. Ja, dit is het. Nee.
Je moet toch ook uit te komen van Gotland. Dat is een piepklein eilandje in de Noorse Zee. Dus ik vind het zo groot als Schiermonnikoog.
Maar dan komen ze daar vandaan.
Daar komen ze allemaal vandaan?
Natuurlijk.
Dan heb je ook nog weer helemaal dommelig.
Jij is het officieel?
Daar komt het volgens mij helemaal
vandaan. Gotland.
Gotland heet dat?
Ja.
En daar komen de goten vandaan. Ja. Ja, ik denk dat de goten van gat komen. Dat is veel aannemelijker. Maar ja, goed.
Ja, waar moet dat liggen, zeg jij?
Ja,
ergens. Dat moet toch niet liggen. Ligt dat er nog?
Ja, dat ligt
nog steeds. Oké.
Ja. Maar goed, zoals gezegd, daar weten wij niks over. Want dat hebben wij allemaal niet overgeleverd van, gekregen van onze Romeinse vrienden, zeg maar.
Ja, maar dan zitten die op Gotland. Hoe zijn ze daar gekomen dan?
Ja, je komt er nooit uit. Je komt er nooit, daar kom je niet uit. Daar kom je niet uit. Maar weet je, het is meestal, dit soort materie vind je meestal alleen maar.
Is het toch vrij logisch dat?
Nee, oké.
Okay. Dat is hier ergens echt.
Ja, ja, maar goed. Als je niet in de Bijbel gelooft, dan moet je iets anders bedenken.
Ja,
maar het leuke is.
Ik duim hebben?
Ja, nee. Evolutietheorie, hoe dik is je duim?
Ja,
ik bedoel, het is. Maar weet je, er is natuurlijk er is heel veel over bekend. Maar dat is meestal binnen de Britse Israël-beweging waar die dingen bekend zijn. Maar het leuke vind ik persoonlijk altijd, als je af en toe zoiets ook eens een keer daarbuiten tegenkomt. En ik heb een leuk boek een keer op de kop getikt. Twee van zulke dikke boeken. Over de geschiedenis van Groningen. door een of andere bekende Groninger geschreven, 1800 zoveel. Die schijnt ook ergens hier in het noorden van Groningen begraven te liggen. En die heeft allemaal kloosters bij langs gegaan en daar alle oude geschriften op geschallet en weet ik veel wat. Ik ga eens niet twee van die dikke boeken lezen. Ik zoek alleen maar van wanneer gaat hij eens keer vertellen over de geschiedenis van de Groningers. Nou, het begon natuurlijk over de Vriezen, want die waren er eerst. En waar kwamen de Vriezen vandaan? En dan staat er keurig dat het een mythe of een legende is dat die Friese, ze zijn, punt 1, geen originele inwoners van het land. Hoe heet dat? Geen inboorlingen.
Autochtonen.
Geen autochtonen, nee. Ze kwamen van elders, ze kwamen uit het oosten. En het verhaal is dat zij door Salmanasser, koning van Assyrië, uit het Joodse land zijn gezet. Dat is dan heel jammer dat er staat Joodse land. Want dan word je weer helemaal op verkeerde been gebracht. Maar er staat er gewoon, het zijn maar twee regels. Maar dat is, ja, dat is de geschiedenis, de legende, dat ze over zee en over land zijn gegaan. Ze zijn door Salmanasser uit het Joodse land gezet. Maar dat was niet uit het Joodse land. Dat was uit het Noord-Israëlitische Rijk. Het Rijk van de Tien Stammen van Israël.
Dus je bent gewoon een autochtoon.
Ja. Nou ja. Maar ja, kijk, het is natuurlijk ook heel lang geleden, hè? Dus dat wordt ook lastig om dat om er goed bij te houden. Dat de informatie daarover vertroebelt, ja, dat is ook logisch. Maar ik vind het wel mooi dat je dan inderdaad toch heel af en toe zo'n dingetje dan tegenkomt. Ook buiten het materiaal, zeg maar, wat daarover gaat. Dat bevestigt voor mij alleen maar dat ik denk van, oh ja, zie je wel. Nou ja, goed. Maar we gaan eerst even pauzeren en een kop koffie doen. Terug naar Romeinen hoofdstuk 11. De tegenstelling is natuurlijk in vers 25 en in vers 26 dat in vers 25 staat dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. En dan gaat de volheid der heidenen binnen, de opname van de gemeente, en dan staat er alzo zal geheel Israël zalig worden. Staat hier natuurlijk heel beknopt, hè? Wordt hier geen chronologische uiteenzetting gegeven van hoe dat nou precies in zijn werk gaat. Maar goed, daar weten wij uit andere schriftgedeelten. Met name natuurlijk uit de profetie van de 70 weken van Daniël. Waarbij die laatste 7 jaar nog toekomst is. Waarna aan het eind van die 70 weken, dus ook aan het eind van die laatste 7 jaar die nu nog toekomst zijn, het Joodse volk, in het bijzonder het Joodse volk, het volk van Daniël was immers het Joodse volk, dat ze dan tot bekering zijn gekomen. Dat de goddeloosheid weg is en hoe het er ook maar staat in Daniël 9. De zonden verzoend en allemaal dat soort uitdrukkingen, een beetje vage uitdrukkingen. Maar hier staat, alzo zal geheel Israël zalig worden. Na de opname van de gemeente zal geheel Israël zalig worden. En ik zei al, traditioneel zegt men daarvan, ja, dat zijn dan alle Israëlieten en alle Joden die tot geloof komen. En dat is dan geheel Israël. Maar ja, zoals al vaker gezegd, het gaat hier niet over individuen, het gaat hier over volkeren. En geheel Israël, zeker van als je van het Oude Testament komt, dan is geheel Israël, zijn de beide huizen van Israël. Hoeveel profetieën wil je hebben waarin gesproken wordt over de twee volkeren die weer één volk zouden worden. En wanneer is dat gebeurd? Ja, tot op heden nog niet. Ik heb een paar schriftplaatsen waarin gesproken wordt over die twee die weer één worden. Die twee volkeren die weer één worden. Daarvan moet ik direct zeggen dat op een bepaald niveau in onze bedeling ook al gebeurd is. Je weet wel die uitdrukkingen van dat er geen onderscheid is tussen Jood en Heiden. Dat de Heer die twee tot één gemaakt heeft. De Joden en de Heidenen. En er wordt toch verwezen in die schriftplaatsen naar het Oude Testament en naar die profetieën. En er wordt toch van gezegd dat ze in onze dagen wel al vervuld worden. Dat die twee weer één worden. Dat is nu al zo. Binnen de gemeente is er geen onderscheid tussen Jood en Heiden. En ook niet tussen een Jood en een Efraïmiet of hoe je dat dan maar noemt. Die profetieën worden nu op een hoger niveau wel degelijk al vervuld. Maar dat neemt niet weg dat die profetieën ook in de toekomst meer letterlijk vervuld zullen worden. Wanneer het niet meer twee koninkrijken zullen zijn, maar één koninkrijk met één koning. Mijn knecht David staat er dan, verwijzend naar de zoon van David. Mijn knecht David zal koning over hen zijn. Ik heb een paar schriftplaatsen, wil ik toch even belangs. Jesaja hoofdstuk 11, vers 11. En het gaat mij er alleen maar om aan te tonen dat die kwestie van die twee volkeren die weer één worden. Dat het in de Bijbel een belangrijke rol speelt. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Morenland en van Elam en van Sinear en van Hamat en van de eilanden der zee. Oh, ik heb er zelf nog wat bijgezet dat er iemand is die commentaar erop gegeven heeft en die heeft gezegd de eilanden der zee, ja, dat is onder andere Brittannië. Jill of Gil, ik weet niet hoe die man heet. Die staat onder, heb je ook Eastward? Eastward, ken je dat programma?
Ja,
heb je al die commentaar? Er zit ook een Jill, Gil, G-I-L-L. En die heeft nog wel eens dat soort verwijzingen erbij staan. Ik ken die hele man niet, ik weet niet wanneer die geleefd heeft of wat dan ook, maar die heeft dat in ieder geval bijgezet. Dat het de eilanden der zee, ja, dus in het bijzonder Brittannië. Maar goed, doe er niet zoveel toe.
Zijn het niet de Bahama's zijn?
Nou ja, dat mag voor mij wel hoor. Ik reken het goed, maar ja. Het is geen Britse kolonie, Bahama's. Ik weet het niet. Vast wel, ja, precies, ja. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen en hij zal de verdrevenen, en daar gaat het mij even om, hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen. En dat zijn niet twee dezelfde volkeren, Israël en Juda, dat zijn twee verschillende volkeren die van de vier einden, de vier hoeken van de aarde worden vergaderd. Leesbaar in vers 13. En de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Wat dat verder ook betekent, hoe je daar ook invulling aan geeft, gaat hier over twee volkeren. Efraïm aan de ene kant en Juda aan de andere kant, die ooit een keer vergaderd zullen worden. En hoe dat verder zit met die andere plaatsen en volkeren wat genoemd wordt. Ja, dat weet ik zo ook niet. Maar het gaat even om dit beginsel. Israël bestaat sinds de scheuring van het Rijk uit twee volkeren. En Jesaja leefde in de dagen dat Efraïm bijna weggevoerd werd. Hij leefde precies in die dagen dat het weggevoerd werd. Dus wanneer dit precies geschreven is, dat is moeilijk te zeggen. Maar goed, het waren twee verschillende volkeren, Efraïm en Juda. En dan hebben we nog Jeremia 30. En dat vind ik persoonlijk wel een hele mooie en een hele duidelijke. Jeremia 30. Daar staat in vers 3. Want ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de gevangenis, dit is de ballingschap, van mijn volk Israël en Juda wenden zal, zegt de Heere. En ik zal hen wederbrengen in het land dat ik hun vaderen gegeven heb en zij zullen het erfelijk bezitten. Dit zijn de woorden die de Heere gesproken heeft van Israël en van Juda. Die twee zouden weer hun beide ballingschappen, daar zou een keer in gebracht worden. En dan lees ik even, ik heb een commentaar hier. Dit is vast ook van die Jill, maar dan weet ik niet. Jill, dan houden we maar op Jill. Hè? Gil vind ik ook weer zo wat. Die schrijft hier. That I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, said the Lord. Dat is de vertaling van vers 3, de Engelse vertaling. Which cannot be understood of their return from Babylonish captivity. Dat is dus niet de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Wordt veel gezegd, hè? Die 10 stammen van Israël zijn met het Joodse volk teruggekeerd uit Babylonische ballingschap. Is gewoon onzin. De Bijbel leert dat niet. En nou ja. Hier is dus ook iemand die dat niet gelooft. Eskimchi, dat zal wel een of andere rabbi zijn. Rightly observes, only Judah and Benjamin return from thence. En nog een beetje van Levi, zegt hij. Waar het om gaat, de profetie is veel groter, zegt hij. It refers to the same time as... in Hosea 3 vers 5 appears by comparing that with Jeremia 30. And when the apostle Paul says, all Israel shall be saved. Dubbele punt, Romeinen 11 vers 25. Geheel Israël zal zalig worden. Dat is waar Paulus aan refereert. Israël en Juda. Dus wij zijn heus niet de enigen die geloven. Als Paulus schrijft in Romeinen 11, geheel Israël zal zalig worden. Dat gaat over Juda en Ephraim. Deze man zegt ook gewoon, nee, dat is wat Paulus bedoelt. Wat hier staat, Israël en Juda zal samen weer vergaderd worden. Dat is wat Paulus bedoelt in Romeinen 11. Dus ja. Hebben we nog iemand die er zo over denkt, denk ik dan. Ja, ik vind het altijd leuk, dat soort dingen. Jeremia 33 noem ik dan nog even. Jeremia 33 vers 6. En Jeremia, dat is altijd leuk om te zeggen, Jeremia leefde meer dan 100 jaar nadat de 10 stammen van Israël in ballingschap waren gegaan. Hè? Die waren al meer dan 100 jaar in die Assyrische ballingschap. En toch spreekt Jeremia gewoon over, hij doet profetieën over die 10 stammen van Israël. Die waren dus absoluut niet opgegaan in de volkeren. Die kan niet. Jeremia doet er profetieën over. Zie, ik zal haar, vers 6 van Jeremia 33, ik zal haar de gezondheid en de genezing doen reizen en zal hen lieden genezen en zal hun openbaren overvloed van vrede en waarheid, vers 7, en ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël, zijn namelijk twee verschillende gevangenissen, de een was Assyrië, 33 vers 7. Ik zal de gevangenis van Juda en de gevangenis van Israël wenden. En ik zal ze bouwen als in het eerste. Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid. Van de welke ze tegen mij gezondigd hebben. Ik zal vergeven al hun ongerechtigheid met welke zij tegen mij gezondigd hebben. En met de welke zij tegen mij overtreden hebben. Daar komt trouwens ook aardig overeen met Romeinen hoofdstuk 11. Ik lees het even voor. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is hun een verbond van mij, ik zal hun zonden wegnemen. Is het al gebeurd voor Israël en Juda gezamenlijk? Nee, dat is nog niet gebeurd. Dat is nog steeds toekomst. Dat gaat gebeuren in de wederkomst van Christus. Nog eentje over die twee huizen die weer één zouden worden. Een hele bekende. Nou, ik doe eerst een minder bekende. Zacharia 10, vers 6. En Zacharia, wanneer leefde Zacharia? Ik heb staan plus minus 520 voor Christus. Dus dat is meer dan 200 jaar na de wegvoering van de 10 stammen van Israël. En Zacharia die zegt... Zacharia 10, vers 6... Zacharia 10 vers 6, daar staat: en ik zal het huis van Juda versterken en het huis van Jozef, dat is een andere naam voor het huis van Efraïm of het huis van Israël. Ik zal het huis van Jozef zal ik behouden, ik zal hen weder inzetten, want ik heb mij hunner ontfermd, of ik zal mij over hun ontfermen. En zij zullen wezen alsof ik hen niet verstoten had, want ik ben de Heere hun God en ik zal ze verhoren. Ja, het gaat toch wel degelijk over het huis Israëls, 10 stammen van Israël, 200 jaar, 520 voor Christus. Nou, vraag maar eens aan iemand waar die 10 stammen toen waren. Daar krijg je normaal gesproken geen antwoord op. Maar die volkeren bestonden gewoon, alleen ze waren bekend geworden onder andere namen. Maar hier is het ook niet hetzelfde, het huis van Juda en het huis van Jozef. Het zijn twee verschillende volkeren. En dan heb ik nog Ezechiël 37, dat is een hele bekende. Niet zo lang geleden heb ik die al genoemd hier een keer. Ezechiël 37 vers 16 en verder. Dat is het verhaal van die twee houten. Ik ga het niet allemaal lezen. Maar ja, neem u twee houten, hè. Twee stukjes hout in de hand en die twee moest hij bij elkaar voegen. Vers 17. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander, tot een enig hout, tot één stuk hout namelijk, en zij zullen tot één worden in uw hand. Vers 19. Ziet, ik zal het huis van Jozef, het hout van Jozef, dat in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen, die zal ik nemen. En ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda. En zal ze maken tot één hout. En zij zullen tot één worden in mijn hand. Vers 22. En ik zal ze tot één volk in het land op de bergen Israëls maken. En zij zullen allen tezamen één koning tot koning hebben. En dit is ook heel sterk, heel nadrukkelijk. En zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En de verwijzing naar Johannes hoofdstuk 10 vers 16 is natuurlijk schitterend. Want daar heeft de Heer Jezus het niet over twee volken of twee koninkrijken, maar over twee stallen.
Ze staan er gewoon bij. Dus.
Die statenvertalers die hebben dat ook gewoon die hebben gewoon de link gezien. Geen enkel probleem. Ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn, zegt de Heer Jezus. Ja, als je een beetje van goede wil bent, dan zeg je, ja, nou, die schapen van die andere stal, dat zijn dan de heidenen. Ja, dat zijn niet zomaar heidenen, dat zijn die heidenen die eertijds Israël waren. Ja. De Bijbel spreekt daar zeer uitgebreid over, alleen wij worden daar niet mee. Over het algemeen worden wij niet met die gedachte opgevoed. De meeste gelovigen kennen helemaal geen onderscheid tussen 2 of 10 stammen. En wat ik wel, ik weet niet of ik dat moet zeggen, maar wat ik wel eens kwalijk vind is dat er mensen zijn waarvan ik denk van nou, die zouden toch wel op de hoogte moeten zijn van de situatie dat er 2 en 10 stammen zijn. Je weet gewoon dat bepaalde mensen, bepaalde gelovigen die weten dat, die moeten dat gehoord hebben, maar die doen daar gewoon niks mee. Het gaat niet om namen of zo, helemaal niet. Maar dat stoort me dan wel. Dan denk ik, ja, dan lees ik wat niet. Nou, maar ik denk dat jij dat toch wel eens gehoord hebt. En waarom blijf je gewoon bij je oude idee? Israël is Israël en meer is het niet. Is het Joodse volk, punt. Einde van het verhaal. En ja. Dat maakt mij niet uit, maar als je dat weet, dan doe je de Heer tekort als je daar niks mee niks mee doet.
Die Joden dan, die in de hele wereld zitten, maar die aangemerkt worden als Joden.
Ja, wat zijn
dat dan voor?
Dat is Joodse volk, die horen bij het Joodse volk. En of ze van afstamming Joods zijn of niet, ja, dat is punt 1 moeilijk te bewijzen.
Waarschijnlijk de vraag om een keer gesteld.
Ja, wat dan? Nee, weet ik niet.
Ik heb het waarschijnlijk al.
Oh, je herkent. Oh ja. Ja, Nee, maar of zij, of iedereen die zich Jood noemt, van nature Jood is. Ik heb ook wel eens verhalen gelezen over, over dat, van de Joden die tegenwoordig zich Joods noemen, is er maar 2% wat officieel van Juda en Benjamin afstamt of zo. Hmm. Die verhalen heb ik wel eens gehoord, maar...
Ik dacht dat Levi altijd een die stand die ze nog altijd kunnen traceren.
Ja, er zijn heel veel mensen die Levi heten.
Ook Joden.
Ja, daarom... Kohen.
Ja, ja.
Dat betekent priester.
Okay.
Dus dan schijn je waarschijnlijk ook uit de stam van Levi... te stammen, zoals Job Cohen. Mm-hmm. Ja, nee, dat is... ja, niet voor niets de burgemeester van Amsterdam geweest, hè. Ik bedoel, ja, het zit wel.
Dat is ook Jordaan, of niet?
Ja, precies. Dat is Joodse invloed. En, ja, die Joodse invloed die is er nog wel. Maar ja, wie je daar precies onder moet rekenen... en wie wel en wie niet... ik denk niet dat het heel erg aan de orde is. Ik denk dat het erom gaat dat wij... over het grote geheel kunnen zeggen... wie de Joden zijn, nou dat weten wij. Er zijn heel veel die zijn teruggegaan naar het Joodse land. Naar Israël, of hoe je dat dan ook maar noemt. En daar zeggen zij Joods te zijn en de God van de Bijbel te dienen en te eren. Maar ja, zij passen precies in het plaatje wat de Bijbel zegt van de Joden. Dus dat is het Joodse volk. Dus ja. Nou ja, goed. Deze schriftplaatsen even om aan te geven dat die uitdrukking geheel Israël, dat die heel goed kan slaan op het samenvoegen van die beide huizen. Want dat is wat er in de wederkomst gaat gebeuren. Want wij hebben de situatie dat in onze bedeling hebben wij officieel een gelovig Efraïm. Daardoor zijn ze ook koninklijk priesterlijk volk geworden. Ik heb vorige keer ook gezegd dat het hoogstwaarschijnlijk, ik hou dan altijd mijn slag om de arm, het Britse volk is. Aan het hoofd daarvan, daarnaast ook omliggende volkeren in Amerika. En, nou ja, goed, er is wel meer over te zeggen, maar het doet er niet zoveel toe. Maar we hebben een gelovig Efraïm, gelovig Israël. Maar onze bedeling eindigt met wat hier eigenlijk al geprofiteerd wordt. Van nou, als je het geloof niet blijft, dan zult gij ook afgehouden worden. Dat is wat er gaat gebeuren. En er wordt niet alleen hier gezegd, wordt ook in de profetieën wordt het al genoemd. Over de 10 stammen van Israël die tot ongeloof zullen overgaan. Waarna de Heer op een gegeven moment de wekker weer omzet, de schakel weer omzet en weer teruggaat naar het Joodse volk. En dat valt uiteraard samen met de opname van de gemeente. Dan heb je de opname van de gemeente, zijn alle gelovigen van de aarde weg. Dus wat er nog van Efraïm over was, dat is sowieso dan ongelovig. Maar daarna gaat de Heer zijn weg weer met Israël. Nee, met Israël, dat kan ik nou niet zeggen natuurlijk, hè? Met het Joodse volk. En door middel van de verdrukking, de grote verdrukking, de antichrist die komt. En, om daar een gelovig overblijfsel uit te halen. En dan zou je al kunnen zeggen, op het moment dat er dat Efraïm vrucht voortgebracht heeft. De gemeente is er namelijk uit voortgekomen. En het Joodse volk is tot geloof gekomen aan het einde van de 70ste week van Daniël. Dan zou je al kunnen zeggen dat die twee alweer één geworden zijn, zeg maar. Maar er zit nog weer een stap na, want als het Joodse volk tot geloof gekomen is, hebben we daarnaast nog altijd weer die 10 stammen van Israël die achtergebleven zijn in ongeloof. Waarna de Heer zijn engelen zal uitzenden om de uitverkorenen bijeen te vergaderen. Maar daar zit ik in Matteüs 24 en in Openbaring hoofdstuk 7, want dat is wat er gaat gebeuren. Eerst komt het Joodse volk tot geloof aan het einde van de 70ste week van Daniël. Daarna zal het evangelie gepredikt worden. Ik denk in de eerste plaats aan die volkeren die Simeon, Ruben, Manasse, Efraïm, etc. vertegenwoordigen. En wie dat dan precies zijn, dat zullen we dan wel met zekerheid kunnen zeggen. Maar daar wordt het aangepredikt en daar worden die 144.000 uitgehaald. En ik denk dat dan pas daadwerkelijk vervuld wordt wat hier staat. En alzo zal geheel Israël zalig worden.
Maar dat al zo, hè?
Ja.
Er zijn sommigen die zeggen van ja, dan moet je vertalen met daarna.
Ja, als dan of daarna. Ja, ja,
maar
ja,
het wordt ook gewoon vertaald met op deze manier.
Ja.
Op deze wijze.
Ja.
En dan zou je wel kunnen zeggen van... want dat, dan slaat dat al zo dus op vers 25.
Ja, dat hoeft niet, want je kan het ook toepassen op wat er daarna staat. Er staat namelijk, en al zo zal geheel Israël zalig worden, dubbele punt. De verlosser zal uit Sion komen en de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dus hoe wordt geheel Israël zalig? Nou, doordat de Heer terugkomt. Even heel simpel gezegd. De Heer komt terug en wat doet hij? Hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Dat kan. Ik ben een beetje eens.
Je kan ook zeggen van, kijk, de verharding is voor een deel over Israël gekomen.
Mm-hmm.
Totdat de volheid van de heidenen zal ingegaan zijn.
En dan, op houdt
moment dat, dan is die verharding dus voorbij.
Ja, die verharding gaat dan ophouden.
Juist. Dus kunnen zij ook weer tot geloof komen. En alzo
ja,
zal geheel Israël zalig worden.
Ja. Ja.
Dus dan hebben we...
Eerst de 10 stammen.
Precies. Dan die 2.
2 en dan is het al klaar.
Juist.
Ja, dat klopt. En dat... Ik weet persoonlijk niet goed welke van de 2
wat gaat beide nog?
Je moet kiezen. Het is niet, ik geloof dat het allebei waar is, maar waar de uitdrukking op slaat. Ik denk inderdaad op het hoogste niveau, op dat wat jij net zegt. Onze bedeling 10 stammen. En het eind van de 70ste week de 2 stammen. Punt. Einde. Geheel Israël is zalig.
Ja, ja.
Daarna gaat het wel door en gaat het toch weer naar die 10 stammen van Israël. En daar zou je op een lager niveau kunnen zeggen, geheel Israël wordt zalig. Mm-hmm. Dus dat, weet je, dat...
Het een sluit het ander
het
niet
een
uit.
Sluit het ander niet uit. Nee, nee, nee. Maar waarom ik in die zin wel, wat jij zegt, prefereer, is omdat het natuurlijk die roeping van Efraïm in onze bedeling, dat is natuurlijk het ultieme werk Gods eigenlijk. Dat hij dat eerst geboorterecht vervult aan Efraïm. Terwijl niemand het weet. En het is allemaal... niemand weet er wat van. Het is compleet van de kaart allemaal verdwenen. En uit onze gedachten en uit de geschiedenisboekjes. Maar toch doet de Heer zijn werk. In het verborgene. En ik moet, als ik over dit soort dingen spreek, moet ik altijd denken aan Jacob en Esau, weet je wel. Jacob die heel lang bij oom Laban aan het werk is geweest. En vrouwen en kinderen, et cetera, van alles gekregen heeft. Daarna een ontmoeting met Esau heeft, terwijl die met nijd uit elkaar zijn gegaan. Daarna ontmoeten ze elkaar weer. En Jacob zegt, de Heer heeft mij alles gegeven. Terwijl Esau zegt, ja, de Heer heeft mij veel gegeven. De Heer heeft mij veel gegeven. En dan zegt Jacob, ja, maar de Heer heeft ondertussen aan mij alles gegeven. En dat is ongeveer de eenwording van Efraïm en Juda. Uit Efraïm komt de gemeente voor. Wij zijn het lichaam van Christus, met Christus gezet in de hemel. Wij komen straks met hem terug op de Olijfberg. Wij zullen hen gaan voeden. In de woestijn en in hun verdrukking zullen wij voor hen zorgen. Maar wie zijn wij? Wie is die Jezus? Dat is al de eerste vraag voor de Jood. Maar wie zijn al die andere figuren die bij die Jezus zijn? Nou, dat is het antwoord. Die Jezus, dat is de zoon van Jozef. Jozef. Ja, en die gemeente, dat is een gemeente van eerstgeborenen, op grond van het eerstgeboorterecht, ook aan Jozef. Jozef... Ja, maar die waren we al lang vergeten, zegt de Jood dan.
Dus die volgorde is inderdaad dan wel logischer.
Ja, die is hoger. Die is in ieder geval hoger.
Ja, ja, want dan heb je...
Ja.
Anders, als je dus zegt, die lagere toepassing, daar slaat het op.
Ja.
Dan is die volgorde toch weer omgedraaid.
Ja,
dan is
het
toch eerst Juda en dan Efraïm.
Ja, ja. En omdat Efraïm inderdaad de ja, die deze geboorterecht ontvangen. Die ziet er niet naar uit, maar de handjes worden toch gekruist. En de laatste zullen toch de eerste zijn. Efraïm krijgt toch voorrang. Maar niemand heeft het door, maar het is wel zo. En dus inderdaad, het klopt wat je zegt hoor. Maar uit dit vers is het natuurlijk niet heel goed te destilleren omhoog te halen. Dat blijft lastig en daarvoor moet je schrift met schrift vergelijken. Maar goed. Alzo zal geheel Israël, de 2 en de 10 stammen, zalig worden. En zalig worden, niet in de zin van dat ze wedergeboren worden. Niet, dat hoeft niet per definitie. Want hier bijvoorbeeld in vers 11, daar staat... Zo zeg ik dan, hebben zij, Joodse volk, gestruikeld opdat zij vallen zouden. Nee, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. De zaligheid, hoezo de zaligheid is de heidenen geworden? Nou ja, dat betekent niet dat de heidenen tot geloof kunnen komen. Maar betekent dat de zaligheid bij hen gedeponeerd is, terechtgekomen is. De verantwoordelijkheid hebben om die zaligheid te prediken. Ik zeg altijd voor het gemak, ze zijn koninklijk priesterlijk volk geworden. Die term wordt hier in deze drie hoofdstukken dan wel niet gebruikt. Maar bijvoorbeeld in de Petrusbrief wel. En wij zijn nu koninklijk priesterlijk volk. En in de wederkomst en na de bekering van het Joodse volk... zullen zij ook koninklijk priesterlijk volk zijn. En dan heb je een geheel Israël wat koninklijk priesterlijk volk is. En dan is dus geheel Israël zalig in die zin. Zegt nog steeds niks over de individuele leden van het volk. Even kijken, moet ik daar nog meer over zeggen? Heb ik daar nog meer? Nee, denk het niet. Gelijk geschreven is, ja, en er volgt een citaat. En ik denk altijd bij het citaat van, ja, daar had hij ook wel 10 andere citaten voor aan kunnen halen. Want... het zegt niet expliciet zoveel. Het enige wat er staat is... de verlosser zal uit Sion komen... en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Nou ja, wat betekent dat? Dat de Heer, dat de Messias komt... uit Jeruzalem, uit Sion. Sion staat dan trouwens nog wel weer wat meer voor... de berg Sion, daar stond toch het paleis van David, meen ik.
Ja.
Ja, dus het zegt wat meer over het koningschap... Aan de ene kant is hij de verlosser, maar hij komt ook als koning. En hij zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En hoe dat precies in zijn werk gaat, ja, dat wordt er hier nog niet bij vermeld. Maar uit andere profetieën weten wij enigszins hoe dat straks zal gaan. Na de grote verdrukking en de verwoesting van Jeruzalem. En daarna de herbouw van Jeruzalem.
Maar als je die, want waar halen ze dat vandaan?
Ja, Jesaja 27 en ook Jesaja 59. Maar ik vind het ook wel leuk dat ze Jeremia eronder gezet hebben, hoofdstuk 31.
Maar komt die, ze weten gewoon niet precies welke het is dan?
Nee, maar hij is ook niet letterlijk geciteerd.
Aha.
Dat heb je soms, dan wordt er gelijk geschreven is en dan wordt er wat door elkaar gegooid. Of alleen de gedachte die in het Oude Testament... naar voren komt, die gedachte wordt met andere woorden weergegeven. Dus dan is soms niet helemaal duidelijk wat vandaan komt. Want hier staat ook, de verlosser zal uit Sion komen. En ik meen dat er ergens in Jesaja staat, de verlosser zal tot Sion komen of zo. Ja, zeg het maar. Ik weet niet hoe groot het verschil is en hoe strak je dat moet lezen. Dat weet ik gewoon niet. Maar ik meen, ik kan het wel even opzoeken. Ik denk Jesaja, even kijken, was 27. Nee, 27 vers 9. Dat is hem niet precies. Ik denk dat het aan Jesaja... wat stond er? 59 vers 20.
Ook niet.
Ook niet?
Niet heel erg.
Jawel, dat is hem wel.
Maar als verlosser komt?
Ja, er staat 59 vers 20. Er staat, en er zal een verlosser tot Sion komen. Zie je, niet uit Sion, maar tot Sion. Namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heer. En dan vers 21 wordt namelijk ook nog aangehaald door Paulus in Romeinen 11. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op u is, dit wordt er niet meer geciteerd door Paulus. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, nog van het mond uw zaad, nog van de mond van het zaad uw zaad, zegt de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid. Dus het gaat over het begin van het eeuwige koninkrijk wat tot stand komt in Sion. En dat de Heer eerst tot Sion komt en daarna uit Sion, ja, het zal wij weten toch uit andere schriftgedeelten hoe het ongeveer gaat. Dus. Maar wat ik inderdaad wel aardig vind, en dat zei ik al, is dat Jeremia 31 vanaf vers 31 hierbij genoemd wordt. Die wordt weliswaar niet letterlijk geciteerd, maar daar wordt wel gesproken over de vergeving van de zonden voor de beide huizen van Israël. Ik ga hem niet meer opzoeken, Jeremia 31 vers 31, maar er staat voor het huis van Juda en voor het huis Israëls, nee andersom zelfs, eerst huis van Israël, dan het huis van Juda, zal ik een nieuw verbond maken, niet naar het verbond met Mozes, maar ik zou een nieuw verbond maken. En het verbond houdt in, ik zal hun zonde niet meer gedenken. Maar het is wat hier staat. Goddeloosheden zullen afgewend worden, vergeving van zonden. En Jeremia 31, ja, jongens, dat is ook weer zo'n hoofdstuk wat heel uitgebreid over Efraïm spreekt. En waarbij het nieuwe verbond aangekondigd wordt. Maar het nieuwe verbond wordt ook op verschillende manieren vervuld. De Heer Jezus zegt al over het nieuwe verbond dat het in zijn bloed, in zijn leven, in zijn opstandingsleven kracht heeft. Maar het is niet het einde van het verhaal van het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond zal ook letterlijk aanbreken voor het volk Israël en voor het volk Juda. Het is dubbele toepassing. Maar goed, dat zijn we zo vaak tegengekomen, dus ja. Maar ik vind het mooi dat hij er toch onder staat, Jeremia 31. Maar dan heb je toch weer de connectie met die beide huizen van Israël. Vers 28. Zo zijn zij, de Joden, wel vijanden aangaande het evangelie. Om uwentwil, zo is de situatie nou eenmaal nu. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. En daarom is de oproep ook wel degelijk om het evangelie te prediken aan de Joden. Dat beveelt Paulus ook aan. Maar over het algemeen blijven ze vijanden. Is nou eenmaal zo. Maar in het grotere geheel, als we het even van afstandje bekijken, naar de volkeren toe, zeg maar, naar het Joodse volk, dan staat er: de genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. Oftewel, wat de Heer gesproken heeft, gaat hij ook wel degelijk doen, ook met het Joodse volk. Hoewel zij nu ongelovig zijn, komt wel goed. De Heer heeft gezegd dat hij als zaad van Juda ook, de Heer Jezus, hoofd zou zijn van Juda, ook van het Joodse volk. Die bedekking gaat er een keer af, die verharding gaat er een keer af. Zij zullen ooit een keer koninklijk priesterlijk volk zijn. De genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk. En dan vers 30 vind ik heel mooi. Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt. Hoezo gijlieden zijt eertijds goden ongehoorzaam geweest? Wie dan? De heidenen, ja jongens, ja, de heidenen in het algemeen. Ik bedoel, het kriebelt aan alle kanten om die twee naast elkaar te zetten. Er zijn de 10 stammen van Israël die eertijds goden ongehoorzaam geweest zijn. Of leg je even Efeze 2 ernaast, vind ik ook altijd mooi. Gij die vervreemd zijt van het burgerschap Israël. Zonder God, zonder hoop, zonder verbonden, zonder belofte. Ja, dat sluit weer aan bij Romeinen 9. Van, ja, jullie hebben verbonden en beloften van alles gekregen, maar het was een Joodse woord beloofd. Nee. Al veel langer en veel, op veel hoger niveau was het aan Efraïm veel hogere beloften gedaan. Alleen dat is allemaal in de vergetelheid geraakt, zeg maar. Gij lieden zijt eertijds goden ongehoorzaam geweest, maar gij hebt nu barmhartigheid gekregen door deze ongehoorzaamheid. Nou ja, dat hebben we al vaker gezien. Joodse volk, ongelovig, en dus het evangelie, de zaligheid, de belofte Gods gingen in vervulling met betrekking tot Efraïm. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, of geworden, de Joden, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Ze zijn ongehoorzaam, maar dat geeft niks. Er is wel genade. Er is wel barmhartigheid. Van wie moeten ze dat krijgen? Ja, van ons. Dat vinden ze niet leuk. hoezo een heidens volk? Wij zijn het Joodse volk. Wij zijn heel wat. Hoezo zouden wij van heidenen barmhartigheid en zaligheid en evangelie moeten ontvangen? Dat willen ze niet. Daarom worden ze ook neidig en jaloers. Maar ja, zo zou het wel zijn. Dat zij nu barmhartigheid zouden verkrijgen door ons. En dan is de volgende vraag, maar nemen ze die barmhartigheid ook aan dan? Is het antwoord nee, die barmhartigheid nemen zij als volk niet aan. Dat wacht pas op de wederkomst, maar dat heb ik al gezegd. Ook in de wederkomst zouden ze barmhartigheid van ons verkrijgen. Want ook in de wederkomst zullen wij samen met Christus in ieder geval een positie innemen in het werk. En er staat, het is weliswaar een symboliek, maar er wordt gesproken over dat wij het Joodse volk zouden voeden. Op wat voor manier dan ook maar. Waarom zouden wij hen niet het evangelie gaan verkondigen? Ik bedoel, dat kan toch gewoon? Hoewel wij dan hemelse wezens zijn. En, zijn we niet gewend, zeg maar. Maar het evangelie moet toch gepredikt worden. En de engelen worden uitgezonden en, om de uitverkorenen bijeen te vergaderen. Waarom zouden wij dat niet zijn die het evangelie gaan prediken? Om hen barmhartigheid te geven. Vers 32, want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. En dat is natuurlijk mooi, want dat is een demonstratie van Gods werk. Het hangt niet af van wat de mens doet, de mens deugt per definitie toch niet. En volk is ongehoorzaam, maar die heeft gezegd, ja, maar ik ga toch dit doen, ga dat doen, ga zus doen, ga zo doen. En dat komt voor elkaar. Hij doet dat en hij geeft genade aan de die eertijds ongehoorzaam zijn. En hij demonstreert dat in volkeren. In het bijzonder met zijn eigen volk. Doet die voor dat doel in tweeën splitst en daar een plan mee uitvoert. En als de een dan ongehoorzaam is, gaat hij aan het andere volk werken. Maar blijkt die ongehoorzaam te zijn, dan gaat de Heer weer barmhartigheid geven aan het andere volk. Nou ja, en andersom. En dat demonstreert hij. Nou ja, de dingen mee die in vers 33, 34, 35, 36 genoemd worden. Dat het niet van de mens afhangt, het werk Gods gaat wel door hoor. En de mens mag daar deel aan hebben, enkel en alleen uit genade. Kan deelgenoot krijgen, deel krijgen aan dat plan Gods. Kan er weet van krijgen, kan licht ontvangen. En wijsheid. En daar wil de Heer en ieder mee zegenen, maar ja. De meeste mensen willen niet. Maar ja, ook al wil je niet, het plan gaat wel door. En dat is zo mooi aan het hele gebeuren natuurlijk. Gods plan gaat door, terwijl niemand het werkt, niemand het weet, niemand het ziet. En hij doet het gewoon. En dat is ook wat er in vers 33 tot en met 36 staat. Ga ik dat niet al te veel uitleggen. Een lofzang, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En dat betekent niet dat het, want het is het probleem hè, met dit soort versen, die worden dan gebruikt van, ja, Gods wegen zijn ondergrondelijk. En dat gaat over ons persoonlijk leven, wat er in ons persoonlijk leven gebeurt. En dan gaat het helemaal fout en daarna worden we toch op een of andere manier gezegend. En dan zeggen wij, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. En misschien is het ook echt voor ons persoonlijk leven zo. Dat we dan zeggen, ja, ik denk dat de Heer dat gedaan heeft. En het is onvoorstelbaar dat hij dat zo geregeld heeft. Ik ben er dankbaar voor. Dat, prima. Maar daar gaat het hier niet over, hè. Het gaat hier over het werk Gods. In de heilshistorie, in de wereldgeschiedenis. En daarvan zegt Paulus, dat is diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Nou, dat is het antwoord, nee, dat is niet na te sporen. Als je iemand in de wereld zet en die zegt, nou, ga maar eens even de wereldgeschiedenis bekijken en zeg maar even hoe de Heer dat geregeld heeft. Dat weten ze helemaal niet. Men heeft daar helemaal geen weet van. Dat moet ons namelijk geopenbaard worden. Verborgenheid moet geopenbaard worden. Want anders weet je daar niks van. Als je zelf gaat filosoferen, dan kom je nooit op het idee hoe de Heer dat geregeld heeft. Dat heb je geen weet van dan. En dat is wat er bedoeld wordt als er staat hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Dat weet de mens van nature niet. Dat kan alleen op grond van openbaring van God zelf. En die hebben wij, en die kunnen wij wel onderzoeken. En daar kunnen wij dingen in naspeuren. Maar van nature kunnen wij dat niet. Want wie heeft de zin des Heren gekend? En, of wie is zijn raadsman geweest? Nee, de Heer heeft het allemaal zelf gedaan. Dus niemand die hem iets gegeven heeft. Is geen raadgever geweest. Hij heeft het allemaal in zichzelf bedacht. Klinkt zo zo laag, zeg maar. Hij heeft het bedacht. Oh ja, ik heb het leuks. Oh, ik heb nou wat leuks bedacht. Dat is natuurlijk veel te laag, zo'n uitdrukking. Maar goed. Wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Wie heeft de Heer wat gegeven? Wie heeft de Heer getipt? Zo, hey, weet je wat je moet zeggen? Zou dat eens moeten doen of zo? En als de Heer zegt, nou dat is een goed idee, krijg je van mij 3 bonuspunten. Nee, zo is het natuurlijk niet gegaan. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En als dan kan je zeggen, he's got the whole world in his hand. Gaat het allemaal zoals hij wil? Kom je in een gevaarlijk gebied? Gaat het allemaal zoals hij wil? Ja en nee. Er zijn heel veel mensen ongelovig. Dat is niet naar de wil Gods. Want God wil dat alle mensen tot kennis der waarheid komen. En dat gebeurt niet. Dus het gaat niet volgens Gods wil. En toch wordt zijn plan uitgevoerd. Hij doet het gewoon. En hoe dat kan en hoe dat werkt. Ja, dat is ook niet te doorgronden. Hoe dat kan dat die huisgeschiedenis zo gaat zoals die gaat. En dat wij met terugwerkende kracht ook in onze bedeling de wereldgeschiedenis beschouwen. En zeggen van dat is toch onvoorstelbaar dat de Heer dat zo geregeld heeft. Daarom uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. En daarom hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. En omdat dat zo is, is het ook heel goed om onze lichamen te stellen tot een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer om hem te dienen. Maar daarover gaat hoofdstuk 12 en daarover gaan we het dan de volgende keer hebben. Of ik erop geoefend heb? Nee, ik lees gewoon voor zo hier.
Okay. Dat bestaat hier niet.
Nee, dan moet je een andere Bijbel komen.
Nee, want jij zei dat staat hier.
Stelt een levend, heilig, gode, welbehagelijk offer. 12 is 1.
Oh, je zit al.
Ja, van hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12 is een hele grote sprong.
Ik hou nou eens op bij hoofdstuk 11. Ja. Bij jou houdt alles op. Bij jou houdt alles op. Hoofdstuk 11.
Maar in hoofdstuk 12, dan gaan wij het. In hoofdstuk 12 gaan wij iets egocentrischer worden. Ja, dat is toch zo. Ja, dat is toch zo. Ik bedoel, afgelopen hoofdstukken ging meer over het werk wat de Heer doet. En in de volgende hoofdstukken. Krijgen wij aanbevelingen voor ons persoonlijk leven. En dat is nooit verkeerd.